Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, onze overdenking, ik heb de situatie even wat gewijzigd in verband met dat ik vanmiddag niet ben. Ik wilde uw aandacht vragen deze morgen voor de Heidelbergse Catechismus. En nog eens over zondag 33. Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. En daar de middelste vraag en het antwoord van. Zondag 33. Ik bedoel vraag 90. Een na de laatste vraag. Vraag en antwoord 90 van zondag 33. Daar staat, daar wordt gevraagd, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover. Het ging over de bekering, de afsterving, de opstanding en het leven. Ja, dat ik daar nog eens op terugkom, dat heeft natuurlijk een reden. We hebben al enkele keren bij deze zondag stilgestaan. De vorige keer heb ik getracht door het gebruik van enkele beelden uit de praktijk van het leven iets over te dragen van wat is bekering nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk dankbaarheid? Want het gaat hier over de bekering in het stuk van de dankbaarheid. Hoe zit dat nou eigenlijk met de goede werken? En juist door het bezig zijn met deze vragen, word je daar ook opnieuw vaak weer door gegrepen, door bij bepaald. Omdat er zoveel kanten zijn, zoveel dingen en zaken, die dan voor de aandacht komen, dat als je het één soms hebt mogen noemen, dan komt er weer iets anders. Niet echt iets anders, maar weer een andere kant van wat het eigenlijk wil zeggen aan de orde. En dat had ik van de week ook, toen ik daarover zat te denken, over die opstanding van die nieuwe mens en die hartelijke vreugde in God door Christus. Toen kwam er weer een bepaald aspect, wat ik natuurlijk meerdere malen al genoemd heb, en wat door elke prediking haast heen geweven is, dat kwam toch met zo'n danige nieuwheid en kracht eigenlijk in de gedachte, dat ik opeens dacht, laten we daar zondagmorgen nog maar eens bij stilstaan. Bij die hartelijke vreugde in God door Christus. Want dat is geen kleinigheid. Een hartelijke vreugde in God. Een vreugde dus van harte. Dat betekent een hartelijke vreugde. Een vreugde die niet bestaat alleen in uitwendig doen. Iets doen, dat kan nog een maskerade zijn. Maar een vreugde die het hart vervult. Een vreugde die eenmaal onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. Hoe zit het met die hartelijke vreugde? Waar komt dat vandaan? Ja, om zo eens samenvattend te zeggen. Er zijn miljoenen, miljarden mensen op deze wereld. Vroeger misschien wat minder. Maar ieder mens zoekt vreugde. Iemand die van God niet weet, of een eigen God heeft, een heiden, die kent natuurlijk uitbundige feesten, roes, dansen, springen, bruiloft is, of andere ingrijpende gebeurtenissen. Wat God betreft, hun God, ja, dat is een macht, een wezen, dat staat zo hoog boven alles. Het enige, het beste wat je kunt doen, is je eigen eraan overgeven. Je eigen eraan overgeven. Dat is toch niet tegen te praten. Dat moet zo zijn. Dat vind je bij veel heidense godsdiensten. Dat vind je ook heel sterk, bijvoorbeeld bij de Mohammedanen. Daar zijn er natuurlijk veel Joodse en christelijke elementen in, maar toch een hartelijke vreugde in God, nee. Het is, je bent er het beste aan toe als je eigen maar overgeeft. En als je de Godheid die alles beslist heeft, als je er maar niet tegen in verzet komt en je buigt je er maar voor neer, dat is het beste, een andere oplossing is er niet. Als je in de Bijbel leest, daar is wel sprake van vreugde. Maar toch, die vreugde die wordt overtroffen, die wordt als het ware weggedrukt, doordat men iets moet. Je zou dat kunnen noemen de goede werken. Het ethische. Het handelen hoe je moet doen en wat je moet doen. Men vergat zo vaak in die schaduwdienst: ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daar dwars doorheen klonk het woord van de profeten: bekeert u, bekeert u. Doe weg de ongerechtigheid. Hoor naar de goede inzettingen en rechten van uw God. O Israël, braak uw lieden een braakland en zaai niet tussen de doornen. Waarom zou je sterven? Altijd weer kom je dat tegen. Die oproep. De noodzakelijkheid van bekering. Van goede werken. Om te doen hetgeen God behaagt. Het is mislukt. Of mislukt. Dat mag ik misschien niet zeggen. Ik zou misschien moeten zeggen: er zijn de duizenden die hebben er gelukkig doorheen gekeken. Die hebben de genade geproefd. En die zijn gaan zingen: wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Maar wij zien, zegt Paulus, wij zien dat al die mensen, in het algemeen gesproken, die hebben zich gestoten. Die hebben geprobeerd een gerechtigheid op te richten door de werken der wet. Dat geeft geen vreugde. Dat geeft benauwdheid. Want het is nooit genoeg. Je kunt nooit zeker ergens van zijn. Daar ontbreekt de vastheid. Want al heb je dan geprobeerd een gerechtigheid op te richten door de werken der wet, dan nog, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Meester, wat is het grote gebod? Proef je die ernst, maar ook dat gemis aan blijdschap, aan vreugde, want voldoe ik nu aan de eis van de bekering, van de goede werken, van de vervulling van de wet. Jezus sprak ook: bekeer, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En niemand deed het. Nee, het kostte hem zijn leven. Zijn leven is geëindigd aan het kruis. Was dat nou het resultaat van al die profeten, al die verkondigingen van bekeert u, tot de meester zelf toe die het verkondigde? Is dat dan het resultaat dat hij overgeleverd is om gekruisigd te worden? Ja. Wat moet je anders zeggen? Juist in de komst van de Heer Jezus Christus werd die zonde bovenmate zondigende. Je zou zeggen, dit is de laatste kans. Als je een goed voorbeeld wil hebben, grijp dan Jezus vast. Als je nou eens wil weten wat nou echt een leven is tot Gods eer, naar zijn wet, door het geloof, kijk dan naar Jezus. Leer het van hem, dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Leer het dan van hem hoe het is om de wil van God te doen. Er zijn mensen die dat doen. Toen niet zozeer, maar nu wel. De prediking komt hierop neer. Bekeert u. Doe dit, doe dat. Want als je bekeert en je gelooft in de Heer Jezus Christus, je maakt de goede keus, dan kun je er zeker van zijn dat God je in genade aanneemt. Weer via een omweg, datzelfde oude stelsel, waarbij we iets op ons nek krijgen, waar we al met al, het zij onder gebukt of recht overeind onder blijven gaan, maar komt hierop neer, jij moet het doen. En als je dat gedaan hebt, dan moet je blij zijn. Dan mag je blij zijn. Want dan kun je gerust aannemen dat het goed is. Want jij hebt Jezus aangenomen. Je hebt in Jezus geloofd. En nou, daar mag je blij mee zijn. Moet jij er nog een enkele twijfel mee laten aanvechten. Dan moet je zeggen, nee, nee. Ik ben van Jezus. Ik ben voor Jezus. En Jezus is voor mij. Je moet er eens op letten hoe die gedachte bijna overal doorkruipt. En hoe mensen dat brengen. Want het staat er. Het staat er. Wij moeten. Maar dat het allemaal is uitgelopen in de kruisdood. Je zou onderzijds kunnen zeggen in de moord op Jezus Christus. Dat beseffen ze niet. Willen ze niet beseffen.
dat juist op dat vlak de zonde bovenmate zondigende is geworden door het gebod. Dat de mens daarin openbaar komt van zijn allerslechtste, allerzwakste kant. Dat hij die ene, die dan wel heeft geleefd tot eer van God, en in liefde tot de naaste, dat hij die ene uitschakelt. Voor eeuwig. Aan het kruis hoor je niks meer. Van bekeert u. Bekeert u. Je kunt niet merken dat de Heer Jezus de mensen nog een kans geeft om alsnog. Nee. In de Heer Jezus is het klare bewustzijn op het kruis aanwezig. Dat hij daar niet alleen plaats bekleedt, maar plaatsvervanger is. Let erop. Plaatsvervanger. En nu die dood waarin onze schuld op het meest, op de meest zwakke gezicht krijgt. Kruis hem. Hij moet sterven. Langs die wonderbaarlijke weg heeft God in de hemel zondaren verzoend. Door de dood van de Zoon. Nou zegt Paulus, wij prediken Jezus Christus en die gekruisigd. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Waarom? Is dat geen dwaasheid? Dat idee van de Griek om in iemand te geloven die gestorven is, die gekruisigd is. Die als een misdadiger terechtgesteld is. En waarvan sommigen zeggen dat hij opgestaan is uit de doden. Man, hou op, je bent niet goed bij je hoofd. Een ergernis voor de Jood. Waar hij tegenaan valt, wat? Je wilt er niet zeggen dat die man. Maar dat is het niet. Dat kan de Messias niet zijn. Die is veroordeeld. Het is een godslasteraar. Heel de wereld. Heiden. Joden. Pontius Pilatus en Herodes. Alles vergadert zich tegen het heilig kind Jezus. Opeens komt de moordachtige natuur van de mens ten volle openbaar en zijn bittere vijandschap. Waar is de dankbaarheid? Waar is de hartelijke vreugde in God? Door Christus. Wat vind je daar dan van? Niks. Wat dan? Wat betekent dat? Het resultaat van alle opwekkingen, van alle grote schreeuwen van dat je vandaag en dat je dit en dat, er komt allemaal niks van terecht. Ook onze eigen beloftes niet. Kijk het met je eigen leven na. Hoe menigmaal heb je beterschap beloofd? Hoe menigmaal heb je beloofd en gezegd, nou moet het veranderen, zo kan het niet langer. Is het gegaan? Ben je geslaagd? Kun je nu op je leven terugzien in de zin van, ja hoor, ik heb het gered. Nee, je hebt het niet gered. Dan kun je ook niet blij zijn. Dan is dat een worm die altijd knaagt in je hart. Omdat je er niet bent. Waar je wezen wil. En dat geeft onvrede. Dat maakt je gang kreupel, hinkend. Nou, mooi zwart. Nou heeft die trouwe God in de hemel, buiten ons, zonder ons een vervanger gegeven. In de volle zin van het woord. De Joden kunnen het niet pruimen en de Grieken vinden het ook een dwaasheid. Want ze zeggen, kijk, geld, bezit, daar kun je een vervanger voor nemen. Daar kun je een borg voor nemen. Dat komt wel meer voor dat iemand zegt, joh, wil jij voor mij alsjeblieft, ik heb 10.000 gulden nodig of 100.000 en ik zit ermee. Nou ja, als er op aankomt kun je bij mij terecht. Onthoud dat maar. Dat kan. Dat kan onder mensen. Maar kan dit nou onder mensen? Dat je de schuld, de zedelijke schuld, je moord, je diefstal, je hoererij, je totale verkeerdheid, kun je die overbrengen op een ander? Kun je daarvan zeggen van, dat neemt hij wel voor zijn rekening? Kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is puur onmogelijk. Als je goed nadenkt, dan zeg je, dat kan niet. Dat kan nog wel als ik failliet ga, dat een ander op de ketting springt. En dat kan wel als dit of dat of zus of zo. Maar als het werkelijk gaat over mijn persoonlijke schuld, wie ik ben, kan ik alleen voorop moeten draaien. Niet een ander. Bestaat. Verstand. Laat na de ware grond van het welden op te merken. Wat nou niet kan. Mijn verstand houdt op. Wat nou niet kan, dat heeft God gedaan. Wat nou in geen enkel opzicht mogelijk is. Iemand kan wel mijn geldelijke schuld kan die op zich nemen en zeggen, ik doe dit of dat. Iemand kan heel wat van me overnemen. Maar er is niemand op de hele wereld, en niemand kan het ermee eens zijn ook, dat ik voor de een of u voor de een of andere boef, die daadwerkelijk heeft gemoord, geplunderd, verkracht, dat u in zijn plaats treedt. Dat is onmogelijk. Dat is een ergernis. Dat is dwaasheid. Daar komt God en die doet nou iets wat bij mensen onmogelijk is. Wat mensen zelfs tegen de haren instrijkt. God heeft een plaatsvervanger. Volledig. Hij geeft hem in het midden van mens. Prachtig mens. En rechtvaardig. Christus Jezus. Die plaatsvervanger doet alles. En wij doen ook alles. Om hem eruit te werken. Om tegen te staan. Maar God overwint. Midden in het verlies. De dood van Christus is van een onuitsprekelijke betekenis, want God heeft daarmee een oordeel uitgesproken over al onze bekeringen, over al onze veranderingetjes, over al onze goede bedoelingen, over alles wat we van plan zijn maar nooit hebben uitgevoerd. God heeft er het doodvonnis over uitgesproken in Christus Jezus. En nou heeft God buiten ons, zonder ons en toch voor ons, de weg ontsloten naar de vrede met God, naar de hartelijke vreugde. Komt niks meer in aanmerking. Je hoeft je, ik druk het een beetje eenzijdig uit, expres om het heilgeheim te benadrukken. Je hoeft je niet meer te bekeren, daar ben je al. Je hoeft niet je naam meer te schrijven, want die heeft God wel geschreven. De mens valt er nou totaal en totaal buiten. En die valt er minder in. Daar kom je. Wat nou der wet onmogelijk was, omdat ze krachteloos was door het vlees. Dat ellendige vlees, dat ik van mij, dat zegt, oh ja, ja, ja. Daarom. Dat heeft God gedaan in de zending van zijn lieve zoon. Nu komt de boodschap. Predik het evangelie aan alle creaturen. God heeft een nieuwe weg geopenbaard. Een nieuw verbond. Niet naar het verbond dat hij met de vaderen gemaakt had. Dat ze vernietigd hebben. Net als Adam. Maar een nieuw verbond. God zegt in dat nieuwe. Ik geef je alles. Je rol is uitgespeeld. Je weg is afgesneden. Ik heb een afgesneden zaak gedaan op de aarde. En de Heilige Geest wrocht mede. Wat houdt het nou in? God laat die hartelijke vreugde in God door Christus nooit meer ontspringen aan het. Doe dat. Bekeer je. Probeer de wet te vervullen. Daar kan geen vreugde uit voortvloeien. De bron van de hartelijke vreugde waarin we gewoon, ja, het is buitengewoon, worden meegenomen. Want je hoeft niks te hebben. Totaal niks. En je kunt zeggen, ja, maar het zal dit, het zal dat. Dat is alleen maar een toegift. Een bijgeschenkje. Jouw ervaring. Jouw beleving. Dat is een bijgeschenk. Maar het is niet de zaak. Al timmer je er nog zo hard op. De zaak is dat God in Christus zichzelf heeft geopenbaard. De wereld met zichzelf verzoenende. Het woord der verzoening in ons leggende. En dat woord der verzoening, dat is de boodschap. God heeft zonder mij, buiten mij. Ik stond daar te trappen, gifkikker. Ik was er niet mee eens. Of ik was zo vroom als ik weet niet wat. Ik probeerde nog zus en zo. Ik had mijn mond vol over wat God van ons eist en wat de wet van mij vraagt. En ik kan het wel niet volmaakt, maar terwijl ik daarmee bezig was, is God zelf gekomen. En die heeft laten zien wat gerechtigheid is en wat zonde is. Wat gerechtigheid is, doordat hij zelf zijn aangezicht heeft verborgen voor zijn geliefde zoon, Jezus Christus. Wat zonde is, om ons op de meest indringende wijze te confronteren met onszelf. Bij het kruis, waar de Heer Jezus Christus aan gehangen is. En waar niemand voor gekozen heeft. En die door niemand begeerd is. Want wij achten hem de van God geslagen en verdrukt. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. De boodschap. En wat nou? Daar zit ik nou. Ik zit ernaast. Ik zit er puur naast. Ik zit in de kerk. Ik zit in mijn huis, op mijn werk, waar dan ook. Ik zit hier. Ja, jongen. Je rol is uitgespeeld. Uitgespeeld? Ja. Het is gebeurd. God heeft gesproken. God heeft zich voor eeuwig uitgesproken. Op Golgotha. Er is niks meer aan toe te voegen. Je kan praten over de mens, je kan praten over God, maar je kan beter nergens meer over praten. Want God heeft gesproken in Christus Jezus. Wat nu? Blij worden of niet? Want de last, ik, Ach, hoe krijg ik nog wat meer goede werk? Ach, dit en ach, dat wordt afgenomen. Goede werken zijn vruchten. Goede werken zijn geen eisen. Goede werken zijn vruchten. Die groeien aan een boom. Die kun je niet maken. Die hoef je ook niet te maken. Ja, maar het is toch ellendig als je ziet wie je bent. Dat zal God wel beoordelen. God zal het wel beoordelen. God zal wel een scheiding maken tussen kwantiteit en kwaliteit. En God zal wel zeggen, dat bekertje koud water, daar ben ik blij mee geweest. Met dat bekertje koud water, hoor. Ja, maar dat is toch niet genoeg? Christus is alleen genoeg. Hoe kom je nou in dankbaarheid? Hoe kom je er nou in om waarachtig blij te zijn? Dat komt door de Heilige Geest die ons brengt bij die afgesneden zaak die God op Golgotha heeft gedaan. Waar de Heer eens en voor eeuwig een uitspraak heeft gedaan over alle vlees. Er is niks meer te doen. Terwijl ik daarover dacht van de week het zonnetje scheen, ik dreef ergens, het was een herfstvakantie, een beetje op het water. En toen dat opeens in mijn gedachten kwam, daar werd ik toch zo blij mee. Opnieuw, blij. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Daar zit, daar staat onze lieve Heer en zaligmaker. Waarom vind je hem lief? Waar haal je dat vandaan? Want jij vindt het toch niet lief, je bent het er niet mee eens. Dat is vanavond dat ik het er wel mee eens ben. Ik kan niet anders dan er mee eens zijn. Ik ben er volkomen mee eens. Dat God een plaatsvervanger heeft daar gesteld. Een plaatsvervanger. Een plaatsbekleder, die kan na verloop van tijd zeggen, nou joh, nou moet je zelf maar weer doen. Plaatsvervanger is definitief. Een plaatsvervanger, dat betekent dat God in de eeuwigheid rekent met Christus Jezus. Met wat Hij gedaan heeft. Hij is die nieuwe mens. Hij wilde in de plaats van de oude mens staan. Hij is veroordeeld tot de dood. En hij is gekruisigd en gestorven en begraven. Wat is nou een bekering? Onder andere ook toch dit. Ophouden met bekering. Ophouden met al die vrome fratsen waar wij vol mee zitten. Dus maar raak leven. Helemaal niet raak leven, dat doen wij. Zo zijn wij. Dat is raak leven. Als je tegenover het kruis waar de Heer Jezus Christus aanhangt nog een handjevol godsdienst probeert bij elkaar te rapen. Nog een handjevol dode werk om de Heer in handen probeert te geven. Dan zegt de Heer, als Verona, dat is een legende, Verona die een doek gaf toen de Heer Jezus daar op die kruistocht naar het kruis ging om zijn gezegend gelaat, zijn bebloed, bespuwd gelaat, wat af te betten. Ween niet over mij, maar ween over uzelf. Dat is bekeerd. Dat het voorbij is. Dat we mee op moeten houden. Want God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekregen. Nee hoor, raak leven, dat doen we van onszelf allemaal. Maar hoe kom je er nou uit? Hoe kom je eruit? Door de reglementen? Door de stok achter de deur? Door de zweep? Door de ijs? Je moet je bekeren. Er is nog nooit iemand mee uitgekomen. De hele Bijbel staat er vol van. Het wordt steeds erger. Met alle vrome praatjes wordt het steeds gruwelijker en ongerechter. Hoewel. Hoe komt er nou iets van openbaar? Als God eerst begint met te zeggen. Door de kracht van de Heilige Geest. Het is al gebeurd. Zeg joh, wat ben je aan het doen? Het is allemaal al gebeurd. Het is volbracht. Hè? Hoef ik daar niks. Die hoeft niks meer te doen. Laat dat nou eens even doordringen. God geven dat dat het getuigenis van de Geest is in onze harten. Geliefde gemeente. Ik weet wel. Er komen veel wolken elke keer. keer voor jullie en voor mijn gezicht vasthouden. Maar als de zon schijnt, laten we het eens goed mogen zien. Waar het toch in principe altijd om gaat, want het is een verborgenheid. Altijd nog een verborgenheid. En het is een openbaring als we het zien. Dat de Heer zegt, ja joh, maar je bent veel te laat. Wat ben je mee bezig? Je hoeft alleen maar blij te zijn. Hartelijke vreugde in God. Waar komt die vreugde door? Ja, als ik het echt geloof. Hè, als ik zeg, tjok, is dat waar? Is de last weg? Is de schuld vergeven? Is de hele hel aan het kruis uitgeblust voor mij? Vreugde. Daar kan nou alleen de rechte vreugde en de vrucht van de geest gaan groeien. Niet, nee hoor, dat is allemaal dode werken. Vleeselijke heiligmaking. Raak niet en smaak niet en roer niet aan, want ik ben heiliger dan zij. Maar als je dat nou waarachtig gelooft, Jezus Christus, in hem heeft God een volkomen daadzaak gesteld. Er is niks meer aan de hand. Niks meer in te leveren. Ik hoef niks meer daar te stellen. En waar de geest dat nog heeft, dan mag je het bewonderen. Waar je het gaat geloven. Maar wij zitten natuurlijk stikvol. Ja, maar. Dit, ja, maar. Dat. Punt. En een ander die zegt. Ja, nou, als dat waar is. Dat lijkt wel. Leger des Heils of gereformeerd. Wel nee, het heeft er allemaal niks mee te maken. Het heeft te maken met het woord van God. Het heeft te maken met de diepste kern van het boodschap. Waar de vijandschap van ons vlees vernietigd moet worden. Dat wij er tussenuit gaan met onze fikken. Om maar altijd en altijd bezig te zijn. Hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is toch een opluchting. Je zit misschien ergens tegenaan te kijken. Natuurlijk, laat even dat natuurlijke beeld. Financieel. Als nou financieel is bijvoorbeeld. Hè, een ton, twee ton. Hoe krijg ik het ooit betaald? En er komt dan een brief. Het is betaald. Nou, wat kan het een opluchting zijn? Alleen, het kan soms pijn doen, geloof ik. Dat je denkt, hè. Wie zou dat nou gedaan hebben? Het erg toch dat ik dat zelf niet heb kunnen betalen. Dat kan. Maar je kunt je indenken als je van een of ander probleem en een of andere last ontheven wordt in het leven. Dat je zo heerlijk kan zitten. En voor zover het op aarde mogelijk is. Lieve mensen, als je een paar kinderen hebt die al op de bestemming zijn en mag goed gaan. En in alle opzichten, en ze leven onder het woord van God bijvoorbeeld. En je bent dan zelf op een leeftijd gekomen in de nadagen van je leven, zeg maar. Hè, ja, gelukkig. Gelukkig. Maar nou voor God, die eeuwig rechtvaardige en heilige God. Hoe sta je daar tegenover? Weet je hoe God tegenover jou staat? God zegt, ik heb voor ene held bij Israël hulp beschoren. Hem uit het volk vooral. Hem had ik uitverkoren. Ene held. God zegt. Nou jongen. Nou meisje. Nou man. Nou vrouw. Nou mag je. Je gemak houden. Ja, maar er komt niet zoveel van, want je neemt je eigen mee. Christus heeft zichzelf meegenomen. Ja, maar dit en dat. Hoor eens, de vreugde, de hartelijke vreugde in God. Die moet er toch doorheen. In de grootste smart. blijven onze harten in de Heere gerust. Die hartelijke vreugde, dat is toch zomaar geen kletspraatje van de catechismus? Zij zullen nochtans blijde wezen, staat er. Dat zal toch zo zijn? Maar alleen als hier het zonnetje mag zitten. Alleen het is volbracht. Daar nou blij mee te zijn. Verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. O Heere God, wat bent u goed voor zo'n ellendeling. Ja, zoveel goede werken gaat, die hebt u alleen, Heere Jezus Christus. En wat ik ervan gemaakt heb, dat is niks, Heere. Dat moet u zelf maar zien, trouwe Heere, wat u ervan zegt. Maar ik kan er niets goeds van zeggen. Maar ik ben zo blij. Daar is de buurman ook goed mee. En je vrouw. En de kinderen. Het chagrijn van de heiden. De ernst van de Jood. Die wordt verbroken, doorbroken. Door de genade en de ontferming. Een hartelijke blijdschap in God. Door Christus. Want in hem ligt de grond. Hij is gestorven toen wij nog vijanden waren. Plaatsvervanger. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? De opstanding van de nieuwe mens is dat ik het met de Heere God eens word. En dat ik zeg, Heere, u hebt gelijk. Uw naam zij geprezen. U hebt een welbehagen in de Zoon uw eeuwige liefde. Ik schuil bij hem. Buiten hem is geen leven, maar een ondergang. Ik hoor bij hem. Hij heeft mij bij mijn naam geroepen. Ik ben uw. De duivel schiet zijn pijlen heus wel af. Ik heb een vermaak in uw weg naar de inwendige mens. Wat is die inwendige mens? Dat is de Heer Jezus Christus. Die leeft in ons. Een vermaak. Het is alles goed. Het is alles kostbaar. Het is alles opgeluisterd. Mijn brabbelwerk. Mijn stukwerk. Mijn schreven de tekort, tel niet meer mee. Vader blijft zeggen, in hem heb ik mijn welbehagen, kinderen, in hem. Word daar opnieuw mee verblijd. Daar ga je ook opnieuw achter hem aan. Om van hem zijn wegen te leren. Onder de knoet gaat het niet meer. Dat heeft God rijkelijk laten zien in zijn woord. Gaat nooit meer. Maar de liefde. De eeuwige liefde die God in Christus heeft geopenbaard. Die trekt ons uit de put. Ik zou zo gaarne willen dat wij kleine nietige mensen. Geliefde gemeente, dat mag ik van harte zeggen. In Christus Jezus. Met al onze stakkerigheid, met al onze problemen, met al onze spanningen. Luister nou eens goed. God geeft het in je hart, nu, door het allerheiligst geloof. Er is niks meer af te rekenen. Er is niks meer te betalen. Het is volbracht. En hij is opgestaan. Vader was er tevreden mee. O lieve kinderen, blijf onder dat evangelie. Want dat is het enige evangelie waar we mee zalig kunnen worden. Anders niet meer. Blijf bij de kern van die waarheid. De Heere heeft alles welgemaakt. Treft iemand druk. Hij wil toch zo de druk verlichten. Een hartelijke vreugde in God. Geen gebrek aan liefde. Geen gebrek aan goede werken. alles, alles gekregen uit louter genade. Bij deze dingen leven we. Dat is het kussen waar we ons hoofd op neerleggen in tijden van ziekte en als we sterven gaan. Plaatsvervanging. Dat is de oorzaak en de reden van onze hartelijke vreugde in God. En als we dan voelen dat we zinken in de armen van de dood, dan gluren we nog een keertje zo naar moeder de vrouw of naar de kinderen. En we geven ze een knipoogje. Wij leven, wij sterven, getroost op deze leer dat Jezus Christus alles alleen is. Amen.